Ja, sommigen van u ken ik en sommigen nog niet. Zuster Mulder. Ja. Inderdaad. Goed. Ja, ik wil een paar dingen met u delen vanavond. En dat vindt u in het boek Daniël. Ik neem aan dat u de krant ook goed leest. Maar enige tijd, nee, broeder. Een slechte zaak.
Dan word je alleen maar triest
van. Ja, wat houdt u ook op de hoogte van de dingen die om je heen gebeuren?
Ja, alles te weten, dat maakt niet gelukkig.
Dat is zo. Nou, niet zo lang geleden stond dit in de Leeuwarder krant. Dat is een rest van de toren van Babel. En is een beetje een spotprint op het Verenigd Europa. Ik zal u nog wat voorlezen. Redacteur van een grote Zuid-Duitse krant kreeg enige tijd geleden een foto van een groot persagentschap toegestuurd. Daarop waren zwaar bewapende Israëlische soldaten te zien tegenover enkele Palestijnse kinderen. De bedoeling was duidelijk. Hij belde eerst echter met een kennis in Israël voor meer informatie. Die stuurde hem een foto van dezelfde situatie, maar vanuit een ander gezichtspunt. Achter de kinderen waren Palestijnse mannen met zware wapens te zien. De redacteur plaatste deze foto met commentaar in de krant. Na het verschijnen kreeg hij van zijn baas te horen dat dit nooit weer gebeuren mocht. Het bleek dat een Zuid-Duitse autofabrikant had gedreigd een jaar lang zijn advertenties in te trekken, want de meeste aandelen van die fabrikant waren in handen van de Saoediërs. Dit voorval is een goed voorbeeld van de mediaoorlog tegen Israël. De inwoners van Israël verlangen naar vrede. Saron wil voor die vrede zelfs de kolonisten verdrijven uit hun woningen. Wat zal dit worden? Nou, zomaar even een bericht. Ik denk dat het duidelijk is. Wij worden allemaal hier in onze westerse samenleving op het verkeerde been gezet. Ook wat betreft de informatie vanuit Israël die vermengd wordt en dan als bepaalde waarheid naar buiten wordt gebracht. Nu het boek Daniël. Ik wil een paar versen met u lezen uit het tweede hoofdstuk. Het 34e vers. En ik lees nog Statenvertaling. Dit zag hij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, en die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en ze werden gelijk kaf van de dorsloer in de zomer en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor hen gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar de mensen kinderen wonen, heeft hij de beesten van het veld en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over deze allen. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een andere, derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. Dat gij hebt gezien, de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch dat zal van de hardheid van het ijzer in zijn, waarom gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten ten dele ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen het een aan de ander niet hechten, zoals ijzer zich met leem niet vermengt. Doch in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitleg is zeker. Ik zou eraan toe willen voegen dat wij een profetisch woord hebben dat zeer vast is. En om de tijd te verstaan waarin we leven, helaas broeder, maar zullen we toch kennis moeten nemen van datgene wat er om ons heen gebeurt. Daniël. Daniël was een jonge man, pakweg van een jaar of 16, 17, toen hij weggevoerd werd naar het hof van Babel. Op zich natuurlijk niet zo verwonderlijk. Jeremia had het al voorspeld in die dagen. Israël zondigde en ging door met zondigen. En het gevolg was dat God dus via de mond ook van de profeet Jeremia liet horen aan Israël dat ze 70 jaar in ballingschap terecht zouden komen. Het is heel goed om daar de profeet Jeremia daar eens op na te lezen. Wat hij allemaal met gevaar van eigen leven bij monden van God aan Israël liet horen. Bepaalt niet een sympathieke boodschap. En ik denk dat de tijd waarin wij leven, en we willen Gods woord en Gods gedachten laten spreken, dan zullen wij misschien dezelfde dingen moeten ondergaan zoals dat ook gebeurde ten tijde van Israël, toen die in zonde leefden en God elke keer weer opnieuw profeten gaf om hun bekend te maken waar ze mee bezig waren. Nu, je kunt je afvragen van, heeft God dit nu bedoeld, dat een aantal jonge mensen, naast Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, om die daar naar dat hof toe te laten gaan. Je kunt je ook afvragen waarom God Johannes naar Patmos liet gaan. Nu, als we de weg van de Here willen volgen, dan zal daar in een lijn te zien zijn. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is. Integendeel. Gods gedachte verkondigen is tegen de stroom in de roeien. Tegen het gedachtegoed van deze wereld in handelen. En Daniel, hij nam zich voor in zijn hart, ik denk dat dat heel belangrijk is voor u en voor mij, juist in deze tijd. Hij nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou laten verontreinigen met het eten van de koning. Nou, hij was een Jood, dus hij at kosher. Maar je ziet ook dat het woord van de Heer duidelijk in zijn hart was. En dat is nu juist het belangrijkste wat Daniel staande hield aan het hof van Babel. Het woord van God was op jonge leeftijd al in zijn hart genesteld. In zijn gedachten. Het hele wezen van Daniel straalde gehoorzaamheid uit. Hij kende de schriften. En nogmaals, het woord van God was in zijn hart. En daar moet je iets voor doen, want dat komt je niet aanwaaien. Je wil zeggen, ja, als we door de geest geleid worden, dan zullen wij de Bijbel kunnen verstaan. Maar je moet de Bijbel wel lezen, want de geest brengt je bij het woord van God. Je moet het woord van God onderzoeken. En dat is het gebrek van deze tijd, broeders en zusters. De mensen hebben zoiets van, ach, het dient mijn tijd wel uit. En als we er maar een goed gevoel bij hebben, dan is het in orde. Maar dat goede gevoel is vandaag misschien zo, en morgen is het weer over. Maar als het woord van de Heer in je hart wordt geplant, dan is dat niet onderhevig aan een goed gevoel, maar dan weet je dat God het heeft gezet, zegt, en God kan niet liegen. Lezen we in Hebreeën 6. Dus het was het begin van het leven van Daniel aan het hof van Babel. Hij heeft een aantal koningen overleefd. Maar Daniel is een boek wat niet alleen voor die tijd enorm sprak, maar ook in deze tijd. En als je het boek Openbaring wil verstaan, dan moet je ook de profeet Daniel kennen. En datgene wat hij heeft geschreven. Daniel ziet als het ware over een tijdperk heen, naar de toekomst toe. En met gevaar van eigen leven bleef hij trouw aan God. U kent van Nebukadnezar. Misschien toch wel even goed om even die man wat beter in beeld te krijgen. Nebukadnezar was op zichzelf best wel een wrede koning. En God had hem heerschappij gegeven praktisch over de hele aarde. Had het hem zelf natuurlijk ook toegeëigend, maar God had het toegestaan. Waarom? Omdat Israël zijn plaats had verloren. Helaas. En dan zien we dat God op een gegeven moment de koninkrijken van deze wereld in handen van mensen geeft. In handen van overheden. Het is altijd goed om te weten, om goed in beeld te krijgen, wat nu eigenlijk wie de koninkrijken van deze wereld toebehoren. We zingen heel graag over het koninkrijk, ook in opwekking. Maar we hebben er wel een verkeerd beeld. Vaak. De koninkrijken van deze wereld behoren niet toe aan de Heer Jezus. En ik moet u ook vertellen dat hij niet regeert. Natuurlijk heeft hij de regie in handen. Maar hij regeert niet. En als u denkt dat hij wel regeert, dan zou ik u een vraag willen stellen. Waarom is het dan zo'n puinhoop in deze wereld? Waarom is er zoveel oorlog en zoveel verdriet? Waarom is Israël dan dagelijks in de benauwdheid? Als de Heer Jezus op dit moment zou regeren. Nu, Matthäus 4 en Lucas 4 geven daar verheldering over. Lees dat met een verzoeking in de woestijn. Het is altijd goed om te lezen wat er staat. Op een gegeven moment wordt de Heer Jezus meegenomen door de duivel op een hoge berg en de duivel toont hem de koninkrijken van deze wereld. En wat zegt hij dan? Als u nu voor mij knielt, dan zal ik u de koninkrijken van deze wereld geven. Aan wie behoren ze dus toe? De macht der duisternis. Dus wij leven op bezet gebied. U en ik. En je ziet het ook naarmate de komst van de Heer Jezus dichterbij komt. Dat Israël meer in de benauwdheid komt. Maar gelijktijdig ook de gemeente steeds meer in de verdrukking komt. En dan heb ik het niet over die grote wereldwijde kerk. Want dat is de hoer op de vele wateren. Ik ben heel scherp hoor. Ik wil het even neerzetten zoals het is. Praat er niet omheen. Maar het gaat hier niet om een gemeenschap die tot stand komt door inspanning van mensen. Maar de gemeente is een volk wat uit God geboren is. Dat is heel wat anders dan dat je naar een kerk toe gaat en lid wordt omdat je dat graag wil. Nee, uit God geboren betekent opnieuw geboren zijn. En dat is de prachtige gemeente. En die staat onder druk. En u weet het net zo goed als dat ik het weet. Want ik denk dat het goed is om dat ook te benoemen. Je mag over God praten. Je mag over Allah praten. Je mag over Boeddha praten. En noemt u ze maar op. Al die mensen die we kennen. Die een godheid die een bepaalde religie vertegenwoordigen. Maar praat niet over de Heer Jezus. Je kunt met een orthodoxe Jood praten over God. We praten niet met hem over de Heer Jezus. Moet u niet boos op me worden, want ik heb Gods volk lief hoor. Maar ze hebben de Heer Jezus ook nodig. Net zo goed als u en ik. Maar God komt tot zijn doel met dat volk. Maar we moeten de zaak, het woord van God moet recht gesneden worden. Ook de Jood zal de Messias moeten omarmen als hij behouden wil worden. Gaat gebeuren. Het volk wat straks overblijft, zal de Messias omarmen. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Maar goed, die koninkrijken van deze wereld, en dat wil ik vanavond even iets dichterbij brengen. Die goddeloze koning Nebukadnezar, die droomt een droom. Wij zouden misschien zeggen van, hoe kan dat nu? Dat God dus aan een ongelovige koning een droom geeft die te maken heeft met het toekomstbeeld van deze wereld. Nu, daarin is God ook soeverein. Hij hoeft bij u en mij niet eerst op de deur te kloppen om te vragen wat hij wel of niet doen mag. Hij doet gewoon wat hij denkt, wat hij doen moet. En die koning Nebukadnezar, die droomt die droom en hij raakt daar zo door verward, dat hij weet de hele droom niet meer. Nou, het hoofdstuk 2, hè, want dat kost ook te veel tijd om dat allemaal te lezen. We weten wat er gebeurt. Hij nodigt al die mensen die daar aan het hof zijn. Nou, dat was een occulte bende daar, hoor. Tovenaars, sterrenwichelaars en sterrenkijkers en wichelaars en noem die maar op. Het zou deze tijd kunnen zijn. Onze samenleving staat ook bol van het occultisme. Het zou deze tijd kunnen zijn. En wat doet deze koning? Ja, hij nodigt die mensen uit. Want dat was waar hij op terug kon vallen. En dat doen ook heel veel mensen in deze tijd. Zelfs christenen die terugvallen op waarzeggerij. Of in contact komen met geesten van de macht der duisternis. Nou, deze man die was ongelovig, dus hij had daar ook verder geen probleem mee. En hij vraagt iets onmenselijks. De droom moet uitgelegd worden. Maar ze moeten ook vertellen wat hij gedroomd heeft. Niet mogelijk. En dat wordt ook gezegd. Niet mogelijk. Ook dat. En het bevel gaat uit van deze man om al die tovenaars en wat erbij hoort om het leven te brengen. Dus Daniels leven kwam ook in gevaar. We zien dat het bijzondere, broeder en zuster, en dat is zo belangrijk. Daniel, hij laat het weten en hij vraagt een bepaalde tijd aan Arioch, de bevelhebber van de koning. Hij vraagt een bepaalde tijd en waar wil hij die tijd voor gebruiken om te bidden? En dan roept zijn drie vrienden en ze gaan samen bidden. Mooi, hè? Samen bidden. Kent u dat ook? Situatie heel moeilijk is, maar ook als ze niet moeilijk is. Samen bidden. Samen zoeken naar het plan van God, zou je kunnen zeggen. Dat plan van God wil hij zo graag. Dat wil God ook laten weten aan u en mij. Maar we moeten wel in beweging komen. Om iets te weten te komen van de ander, moeten we contact met hem zoeken. En om iets te weten te komen van God, moeten we hem opzoeken. Hem vragen. En hij wil een hoorder en een verhoorder van de gebeden zijn. En in vol vertrouwen en geloof verzoeken ze God of deze, niet verzoeken, maar in de goede zin van het woord, ze vragen God om een antwoord te geven op de droom. En dan lezen we vers 19, toen werd aan Daniel in de nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard, hoofdstuk 2. Toen loofde Daniel de God des hemels. En u moet zich voorstellen, en er komen meer van dit soort situaties voor in de Bijbel, dat het best wel moeilijk was voor Daniel. Hij moest bij de les blijven om één op één uit te leggen wat de betekenis was van die droom. Dat is moeilijk, hoor. Stelt u voor dat ik die broeder iets in het oor fluister. Voordat het bij u is, is het verhaal al vermengd. En is er niets meer van over. En ik denk dan ook even aan Mozes. Dat als mensen geïnspireerd worden door de Heilige Geest. Dan merk je dus ook dat die geest te binnen brengt exact wat de gedachten van God zijn. En dat wordt ook niet vermengd als het 2 of 3 of 4 rijen verder is, maar dat blijft hetzelfde. Omdat het de waarheid heeft die God heeft verkondigd. Denkt u maar even aan Mozes. Hebt u wel eens geleden met die tabernakel? Ieder strikje, ieder onderdeel van de tabernakel heeft een betekenis. En Mozes die heeft het op de berg van God ontvangen en heeft exact die tabernakel laten maken. Dan moet u eens optellen uit hoeveel onderdelen die tabernakel bestond. Met de afmetingen erbij. Zo nauwkeurig werkt Gods geest door mensen heen. En Daniel krijgt die openbaring te zien en hij ziet het voor hem. En dan zou je zeggen, om zijn lijfsbehoud gaat hij een looppassende koning. Dus niet. Ze gaan eerst danken. Ze gaan eerst God prijzen voor datgene wat hij heeft geopenbaard. En daarna gaat hij naar de koning. En hij komt binnen met de woorden, er is een God in de hemel, leest u in het 28e vers, die verborgenheden openbaart. Die heeft koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatst der dagen. Even goed opletten, want er zijn de laatste dagen ingegaan. Met de Pinkster. Toen is er een start gekomen met de laatste dagen. U leest het ook in de toespraak van Petrus. En de gezichten van uw hoofd op uw bed zijn deze. Nou, en dan gaat Daniel dat beeld even opnieuw in gedachten brengen bij koning Nebukadnezar. Maar ik weet niet of u dat boek kent, maar ik kwam het onlangs tegen. Dat is een chronologische volgorde van de wereldgeschiedenis. Er is eentje van de Bijbelse geschiedenis en er is eentje van de wereldgeschiedenis. Ik heb ze beide gekocht. En het is zo mooi om te zien dat deze dingen gewoon naast elkaar zijn vervulling vinden. Als je terugkijkt in de wereldgeschiedenis, dan wordt er ook geschreven over het rijk van Nebukadnezar. Dat machtige rijk. Als je terugkijkt, dan wordt er geschreven over het Romeinse Rijk. Ten tijde van de Heer Jezus. Machtig rijk. Dat rijk wat wij nu in herstel zien. Heel duidelijk. De herstelde Europese Unie. Nu, ik kan u zeggen, de Heer Jezus is geboren ten tijde van het Romeinse Rijk. En de Heer Jezus komt terug ten tijde van het herstelde Romeinse Rijk. Ik citeerde net even dat zij zullen zien die zij doorstoken hebben. Wie hebben hem doorstoken? Ja. Niet Israël. De Romeinen hebben hem doorstoken. Natuurlijk, het ging onder goedkeuring. Maar diezelfde Romeinen, in andere personen, die zullen zien, die zullen hem zien, wie zij doorstoken hebben. Het zal voor iedereen openbaar worden als de Heer Jezus straks zijn voeten zet op de Olijfberg. Het zal wereldwijd gezien en gehoord worden. En denkt u nu niet dat het niet mogelijk is? Want we hebben alle middelen in huis om dat in beeld te brengen. U hebt er natuurlijk ongetwijfeld van gehoord dat in Openbaring die twee getuigen daar op de straten zullen liggen. Voor iedereen zichtbaar. Nou, als je dat pakweg 50, 60 jaar geleden, als je daar toen over had gesproken, dan hadden we gezegd, hoe is dit nu mogelijk? Hoe kan dit nu? We hadden daar geen beeld van. En nu zeggen we, het is heel gewoon. Want als er wat gebeurt, al is het in de verste hoeken van deze aarde, de camera's, die gaan er naartoe. En het wordt in beeld gebracht en u en ik zien dat op het bekende kastje wat bij ons in de kamer staat. Niets is meer onmogelijk. De wereld is een huiskamer geworden, een dorp, waar we allemaal bij betrokken zijn. Maar wat is er nu eigenlijk gaande in onze samenleving wat betreft dat herstelde Romeinse Rijk? We kunnen praten over het Verenigd Europa. Daniël ziet dat beeld. En hij begint met dat gouden hoofd en hij eindigt met de voeten en de 10 tenen. En hij schildert een aantal rijken af. Te beginnen met Babylonië. En het tweede rijk is het rijk van de Meden en de Perzen. Het derde is Griekenland. En het vierde, het Romeinse Rijk. En of je nu Johannes leest, de hoofdstukken 11, 12 en 13, en wat daarop volgt, en je leest het boek Daniël, dan zie je dus die rijken weer terugkomen, alleen je ziet het in dieren voorgesteld. Leeuw, beer, panter, een gruwelijk beest. Maar je ziet het terug in de Bijbel. En het verbaast mij, eerlijk gezegd, dat zo weinig gelovigen zich daarmee bezighouden. En eigenlijk van de situatie uitgaan, ach, het dient mijn tijd wel uit. Terwijl het boek Openbaring ervoor bedoeld is dat God u en mij bekend wil maken met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, het is nu een pakweg, misschien een 2 jaar geleden, dat ik in een bijbelstudiegroep was om, die hadden gevraagd of ik een korte lezing wilde houden over Openbaring. Nou, dat is natuurlijk niet mogelijk, hè? Want dan moet je zoveel indikken. Maar goed, je probeert dan toch een bepaalde lijn te volgen om duidelijkheid te scheppen in de toekomende dingen. En wat schetst mij grote verbazing, dat ik na afloop unaniem van iedereen te horen krijg, wat maakt u zich daar druk om, zeg. Nou, toen was ik verbaasd. Nou, ik zeg, verklaar u nader. Nou ja, maar dat zien we toch wel. Dus met andere woorden, als u nu de Heere God in alle eerbied zou moeten adviseren, dan zou u zeggen, nou dat had u echt niet moeten doen, dat boek Openbaring schrijven. Daar komt het dan in kort gezegd op neer. Laten we dat maar niet schrijven, want daar begrijpen we niets van. Nee, als je niet je best doet om Gods gedachten naar boven toe te brengen, zul je het ook niet verstaan. En ik geef toe dat het boek Openbaring niet een eenvoudig boek is. Maar het betekent wel het wegnemen van de sluier. Dat God in het laatst van de dagen, dus in onze tijd, de sluier heeft weggenomen, zoals Daniël dat ook profeteerde, dat deze verborgenheden, die zullen aan het eind van de tijd zichtbaar worden. Het wordt openbaar gemaakt. En er wordt heel gelaten op gereageerd. Dat kan toch niet, als je toch de Heilige Geest, als de Heilige Geest in je woont. Dan moet je toch het verlangen hebben om Gods gedachten te leren kennen. Nou, dat beeld was indrukwekkend. Dat hebben we ook gezien. Maar er komt een moment dat er iets losgemaakt wordt uit de hemel, hebben we gelezen. Vers 34. Dit zag hij, totdat er iets losgemaakt werd uit de hemel. Dan moeten we heel duidelijk ook in beeld houden dat het hier gaat om de tweede komst, of de derde komst van de Heer Jezus, zoals u wil, mag ook. Hij kwam eerst als kind naar deze aarde. Hij is opgevaren. Johannes 14. Hij is opgevaren. Hij komt weer terug. Die belofte is er. Hij komt eerst terug voor de gemeente. Verborgenheid. Hij komt niet terug in één keer om te oordelen de levenden en de doden. Nee, hij komt eerst terug om zijn gemeente op te halen. Zijn gemeente die hij dan brengt in het vaderhuis met de vele wonen. U zult het ongetwijfeld weten, dat hoop ik tenminste, dat gelovigen die nu sterven, gaan niet naar de hemel, maar gaan naar het paradijs. En in de tweede fase, als de Heer Jezus terugkomt en de gelovigen opstaan, dat 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15, met het geklank van de bezuin, dan worden de gelovigen, u en ik, en dat hoop ik van harte, u allemaal, ik tenminste wel, kan het niet voor u invullen, geloof is persoonlijk, maar dan gaan we met hem naar het vaderhuis met de vele woningen, waar hij plaats heeft bereid. Daarna is er nog een komst. Daar spreekt Zacharië over. Dat de Heer Jezus zijn koninkrijk zal vestigen. Hoort u het goed? Zijn koninkrijk zal vestigen op deze aarde. En hij zal dan de plaats innemen van zijn vader David. Hij zal vanuit Jeruzalem regeren. Amen. Ja. Daar helpt geen boos aan hoor. Echt niet. Ze kunnen wat mij betreft proberen om dat land in stukken te hakken. Maar het is het land van God. En Jeruzalem is de stad van God. En de Heer Jezus Christus zal vanuit Jeruzalem regeren. En het halleluja zal klinken vanuit Jeruzalem. Dan mag het ook duidelijk zijn, broeders, zuster, waarom er zoveel haat is naar de Joden toe. Wat heeft zijn belofte verbonden aan dat volk? Dat volk maakte toen ook deel uit, nog even daarna terug, van het Romeinse Rijk. En er gaan al stemmen op om ook Israël in te lijven in het Romeinse Rijk. Het gebeurt. Wees u maar niet bang. Het Verenigde Europa krijgt steeds meer grip op het Midden-Oosten. Je ziet het gebeuren. Je moet het volgen, want je kunt lezen in de krant wat de Bijbel ons al jarenlang heeft gezegd. We hebben een profetisch woord wat zeer vast is. Nou, u weet dat er een bepaald tijdschema is. Daniël laat wel weten, er komt op een gegeven moment een steen die zonder mensenhanden wordt losgemaakt uit de hemel. Dat is de Heer Jezus. De grote hoeksteen. Door velen veracht. En dat die steen, die wordt zo groot, dat die zal de totale aarde bedekken. Dat wordt mooi. Het koninkrijk van Jezus, van deze wereld, wordt het koninkrijk van Jezus Christus. Onvoorstelbaar mooi. En weet u wat dan zo geweldig is? Dat wij met hem zullen regeren. Die belofte hebben we ook nog eens een keertje gekregen. En die steen, en dan moet u even met mij meelezen hoe exact de Bijbel is, ook in de uitspraak. Dit zag hij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten. Eerst wordt er gesproken over het gouden hoofd. En gaat Daniël van het hoofd naar zijn voeten. En omgekeerd als die steen losgemaakt wordt. Want dat gebeurt in deze tijd. Dan zien we die volgorde is in één keer omgekeerd. En worden die rijken vanaf de voeten tot aan het hoofd weggevaagd, verpulverd. Ze zullen niet meer gevonden worden. En dat is het moment dat de Heer Jezus Christus zijn rijk gevestigd op deze aarde. Nou, er zijn mensen die geloven dat we nu leven in het duizendjarige vrederijk. Nou ja, ik zou zeggen, dan moet je maar naar een dierentuin gaan, dan moet je maar eens naast een leeuw gaan lopen. Ik denk dat je het niet navertelt. En zo kunnen we nog wel meer voorbeelden noemen. Maar men heeft het vermeend. Men heeft de zaken verkeerd voorgesteld. En we weten dat als de Jezus straks gaat regeren, dat de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Oorlog zal er niet meer gevoerd worden. En je ziet dan ook dat mensen in dat rijk en tijdens dat rijk zich ook gedwongen zullen onderwerpen. Maar nog even terug te komen op dat beeld wat verpulverd werd. En die grote berg die de gehele aarde vervulde. Daniël geeft ook even aan hoe die rijken zijn in hun wezen. Dat Romeinse rijk dat heeft in zich iets van een beer, iets van een leeuw. En dat wil zeggen dat die volken, dat Romeinse rijk heeft bepaalde dingen aangenomen ook van die rijken daarvoor. En we hebben gelezen, als u dat nog even met mij wil lezen, dat staat in vers 43, en dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen. Dat gebeurt nu, tijd waarin wij leven. Hoe mooi zeggen we dat dan? Onze multiculturele samenleving. Dat gebeurt nu. En dan moet u niet denken dat ik een hekel heb aan buitenlanders, hoor. Mag u mij absoluut niet, dat is niet zo. Maar we weten vanuit het begin van Genesis dat God grenzen stelde aan de volkeren. En dat ieder volk zijn eigen cultuur heeft. En dat dat niet voor niets is geweest dat God dat gedaan heeft. En als die volken zich met elkaar vermengen, dan krijgen ze een hele wonderlijke situatie. En weet u wat dan zo het bijzondere is van het volk Israël? Moet u dat volk eens bekijken? Ben u wel eens in Israël geweest? Moet u gewoon eens op een muurtje gaan zitten kijken naar dat volk. Het is een prachtvolk. Er zijn maar heel weinig die vanuit dat volk anderen hebben getrouwd. En je ziet het terug. Het is een prachtvol. Er komt ook bijna geen kanker voor. En zo kun je nog wel even doorgaan. Maar wij zijn blij, tussen haakjes, met onze multiculturele samenleving. Heeft God het zo bedoeld? Nee. Dat heeft God dus niet zo bedoeld. Vandaar ook dat de Bijbel zegt, het is ijzer vermengd met modderig leem. Het verdraagt elkaar niet, deze samenstelling. Ze zullen de ene naar de andere niet hechten. Nou, dat zien we ook terugkomen in onze landen die zich zo langzamerhand onder de paraplu van Europa hebben gevestigd. Wij denken een eenheid te smeden, maar het is als los zand aan elkaar verbonden. Maar het ergste van dit rijk is dat we onze Joodse en christelijke wortels niet meer willen erkennen. En dat u en ik deel uitmaken van een wereld, van het Romeinse Rijk, van Europa, die niks meer van God moet hebben. Helemaal niets meer. En u hebt het kunnen lezen in de krant, dat men wil absoluut niet meer iets van God in de grondwet van de Europese Unie hebben. En wij mogen straks naar de stembus om een briefje in te vullen wat al beslist is. Met andere woorden, we hebben helemaal niets te vertellen. Alles gaat gewoon door. En als u nu wel wat zegt, of dat ik wat zeg, of we komen met feiten, of met argumenten, dat zal niet helpen. Hebben ze u gevraagd om de euro door te voeren? Mij niet. Het is wel gebeurd. Dit rijk En dan zegt de Bijbel ons ook heel duidelijk. Uit het herstelde Romeinse Rijk zal de antichrist voortkomen. U leest dat onder andere ook in Openbaring 12 en 13. Dus de kleine horen die zich tussen die 10 andere horen nestelt en 3 vernietigt. Het rijk van de antichrist. Tegen Christus. En ik hoef u niet te vertellen. En dat... Nou, ik zal dat nog wel even benoemen. Het is al een aantal jaren geleden toen regeerde Paars 1. Hoe heet het? Dus al even terug. Toen was er al bekend. En er werd dus in de wandelgang heel duidelijk gesproken over het feit dat als Paars 2 weer komt, dan zullen we de christenen aanpakken. Het is ook gebeurd. Ik weet nog dat ik daartegen gewaarschuwd heb in een gemeente, op grond ook van argumenten en ook de dingen die om ons heen gebeuren. En er werd mij letterlijk na de dienst, was nog niet eens afgelopen, toegeschreeuwd: u hoeft hier nooit weer te komen. Nou, ik zei, dan hoeft u mij maar niet meer te vragen, dan kom ik niet meer. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Als mensen het woord niet meer willen verdragen, dan kom ik niet meer. Liever niet. Maar deze man die dat uitschreeuwde, die was verbonden aan de VVD. Nou, en u weet wat zo langzamerhand deze regering, maar ook de regering ervoor, onder aanvoering van D66, aan wetten zijn aangenomen die tegen de gedachten van God zijn. Echt, broeder, zuster. En dat gaat nog steeds door. En u en mij, wij, onze identiteit, als we er niet op letten, wordt weggehaald. We moeten wel laten zien wie we zijn als we op straat lopen. En als je dat niet kunt, dan krijg je 50 euro boete. Maar langzamerhand, en ik hoop niet dat het u beangstigt, maar het gebeurt wel. Wil u nog een stap verder? Weet u dat ieder telefoongesprek wordt afgeluisterd? Het heeft levensgroot in de kranten gestaan. Wij worden zo langzamerhand door weet ik wel niet hoeveel verschillende instanties gecontroleerd. Op ons koopgedrag. Op onze principes. En wat is nu de reden daarvan? En dat zeg ik, dat moeten we wel helder aan elkaar doorgeven. U en ik leven in een godvijandig rijk zoals Daniel in een godvijandige omgeving leefde aan het Hof te Baal. En het zal blijken of u en ik staande kunnen blijven te midden van deze wereld. En als we het karakter hebben om nee te kunnen zeggen. En dan zegt u misschien, er zijn heel veel christenen die dat belijden. Inderdaad, ja. Met de mond wel. Maar ik vraag mij af, en er zal genade voor nodig moeten zijn, dat als de vervolging hier komt in Nederland, hoeveel mensen bereid zijn om zich uit te spreken tegen de dan heersende machthebbers. Daniel deed het wel. Hij vertolkte Gods gedachten met gevaar voor eigen leven. U moet eens opletten. En misschien trap ik u vanavond ook wel op de tenen. Jammer dan. Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt, maar ik zeg het wel. Ik kreeg vanavond, of een paar dagen geleden, kreeg ik iemand die was bij me, die was helemaal in de war. Hij zat in een dienst van een bijbelgetrouwe gemeente. En daar stelden zich een man en een vrouw voor aan de gemeente, die werden dus op toegelaten, die samenwoonden. Wat gebeurt hier eigenlijk? Ik hoor een programma voor de EO. Ik zal u even op de ernst van de tijd wijzen. Er was een predikant, ik zal de naam niet noemen, u hebt het zelf ook kunnen, hij was bij Pim van der Hof. Hij zegt, ja, wij hebben in onze gemeente, zijn er mensen van gelijke seksen die dus aan het avondmaal gaan. En die kan er niks aan doen, ik laat het toe. Begrijpt u de ernst van deze tijd? Moeilijk, hè? Ik hoor steeds minder geluiden dat zonde zonde is. En weet u wat het gevolg is? Onze diensten moeten laagdrempelig gehouden worden. Je mag niet meer praten over zonde. En je mag niet meer praten over verlossing of verzoening. Want dat woord begrijpen we niet meer. En dat is ook te confronterend. Nou, en dan denk ik even aan die godsmannen. Uit het Oude Testament. Ik denk ook aan die godsmannen. Waar we over lezen in Hebreeën 11. Ik denk aan Petrus. Die ging staan. Te midden van ook een Joodse religie. Die dachten Mozes en de profeten te hebben. En hij gaat daar staan. En hij zegt, er is geen naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij behouden moeten worden. De naam van de Heer Jezus Christus. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Maar het betekent, broeder en zuster, dat er steeds meer weerstand komt tegen de mensen die de Heer Jezus Christus van harte lief hebben en hem wil volgen, koste wat kost. Het Romeinse Rijk, wij zijn burgers van dat herstelde Romeinse Rijk. Maar dat Rijk, daar wil ik ook mee besluiten, dat Rijk zal niet blijven bestaan. Hij is geboren ten tijde van dat Rijk en hij was als kind kwetsbaar. Ze hebben zelfs de benen moeten nemen, want anders had hij niet meer geleefd. Nou, God had voorzien. Ze moesten uitwijken naar Egypte. En hij ging als weldoener rond in Israël. Ziet u hem, de Heer Jezus? De man van de straat. Die zich bemoeide met de onderkant van de samenleving. En zich niet schaamde om in het huis van een tollenaar te gaan. En noemt u maar op. Want hij was gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Wonderlijk. Het is mijn heiland. Heerlijk om die te mogen dienen. Maar het loon wat de wereld hem gaf was het kruis. Bracht hij verzoening. Ik kan het niet helpen, maar zo was het. En je kunt nog zulke mooie geplaveide pleier wegen maken. Maar er is één weg naar behoud en dat is dat ruwhouten kruis. Waar de Heer Jezus Christus zich liet doorboren voor u en voor mijn zonde. En wat horen we vandaag? Komt u maar gauw. Komt u maar, neemt u de Heer Jezus maar aan. Ja, natuurlijk, dat moet ook. Maar je moet wel weten dat je schuldig staat voor God en dat je een verlosser nodig hebt. Dat je iemand nodig hebt die je bij de hand neemt, die voor jouw zonde heeft betaald in het kruis van Golgotha. Dat was ten tijde nogmaals van het Romeinse Rijk. Maar hij komt terug, triomfantelijk, als Heere der Heeren, Koning der Koningen. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Wat nu al zichtbaar is dat hij gaat wijken. Dus een volk Israël zal ontkomingen. Hij zal gaan regeren vanaf de troon van zijn vader David. Weg Romeinse Rijk. En die rijken die er allemaal bij horen. Het koninkrijk van deze wereld wordt het koninkrijk van Jezus Christus. En u en ik zullen met hem regeren als koning en priesters. Dat is de genade die God geeft. We gaan een geweldige toekomst tegemoet. Wees u alsjeblieft niet bang. Want dat hoeft niet. Weet u, en daar besluit ik mee. Daniel had meer vrede in de leeuwenkuil dan de koning op zijn bed. Maar goed lezen, dat staat er. En de slechtste plaats hier op aarde is een hemel. Als de Heer Jezus erbij is. De beste plaats wordt een hel zonder hem. We mogen ons vasthouden aan het profetisch woord dat zeer vast is. Zullen we samen bidden. Heere God, wat is het bijzonder dat u ons uw woord hebt gegeven. En dat we vanuit het verleden, ook in de persoon van Daniël, mogen weten dat als we ons vertrouwen op u hebben gesteld, dat dat goed is. Ook te midden van een godvijandige wereld en omgeving. En u bewaarde Daniël door alle moeilijkheden heen en gaf hem een plaats, een uitnemende plaats aan het hof van Babel, waar hij uw stem deed horen met gevaar van eigen leven. Dank u wel dat wij u ook mogen dienen, net als Daniël. En dat we staande mogen blijven in een wereld die ook steeds meer een vijand van u begint te worden. Maar we danken u wel dat we mogen weten. U gaat met ons mee. U draagt ons dag in dag uit. Uw woord, Heer, mag in onze harten zijn. Daar mogen we naar leven. Daar mogen we van getuigen. Op een wonderlijke wijze. En we mogen verkondigen dat er verlossing is in het bloed van het Lam. En dat er buiten hem geen verzoening mogelijk is. In en door de Heer Jezus mogen toegang hebben tot uw Vaderhart, God. Dank u wel daarvoor. Dank voor elkaar. Dank voor uw woord. Dank voor de leiding van uw Heilige Geest. Dank dat we door genade mogen weten uw kinderen te zijn. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. Amen.